Vanavond gaan we inderdaad naar psalm 10. Daar is een goede reden voor. Psalm 9 en 10 vormen op een of andere wijze één geheel. Op een wijze die wij niet meteen zien in onze Nederlandse vertaling. Enerzijds, maar anderzijds, de inhoud ervan zou ons toch redelijk bekend moeten voorkomen. Zelfs de woordkeus in psalm 10 sluit helemaal aan bij psalm 9. We zullen de psalm eerst lezen. Er staat zonder verdere introductie als een psalm van David of voor de opperzangmeester of op Moedlabben of hoe dan maar heten mag. Niets van het alles, het gaat naadloos door naar psalm 10. O Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? De goddeloze vervolgt hittiglijk, in hoogmoed de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de aanslagen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel. Hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze, gelijk zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Zijn wegen maken te allen tijden smarten. Uw oordelen zijn een hoogte verre van hem. Al zijn tegenpartij dus, die blaast hij aan. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. Zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list. Onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid. Hij zit in de achterlagen der hoeven, in verborgene plaatsen doodt hij de onschuldigen. Zijn ogen verbergen zich tegen de armen. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol. Hij legt lagen om de ellendige te roven. Hij rooft de ellendige als hij hem trekt in zijn net. Hij duikt neder, hij buigt zich en de arme hoop valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid. Sta op, Heere God, hef uw hand op, vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God? Zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. Breek de arm des goddelozen en bozen. Zoekt zijn goddeloosheid, totdat gij haar niet vindt. De Heer is koning eeuwiglijk en altoos. De heidenen zijn vergaan uit zijn land. Heere, gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord. Gij zult hun hart sterken, uw oor zal opmerken. Om de wees en verdrukte recht te doen. Opdat de mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. En ik weet niet of u die vorige psalm nog in herinnering hebt. Maar we komen dezelfde terminologie tegen, over de goddeloze namelijk, waarbij gebeden wordt of God die goddeloze dan eindelijk is wil verdoen, wil wegdoen of wil verschrikken met psalm 9 vers 17. En ook deze psalm, ook psalm 10, roept in vers 12, sta op Heere God, precies zoals in vers 20 van psalm 9. Sta op, Heere, laat de mens zich niet versterken. En zo verder. En het eind van psalm 9 eindigt met, o Heere, jaag hun vrezen aan. Laat de heidenen weten dat zij stervelingen zijn. Want dat is de eigenlijke betekenis van het woord mensen. En in vers 18, dat wil zeggen het laatste vers van psalm 10, lezen wij, opdat een mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. En er staat precies hetzelfde woord voor mens, zoals meestal enos, dat wil zeggen een sterveling en van de aarde. Hij is maar tijdelijk, hij zou ooit een keer moeten verdwijnen en in bijzonder onder het oordeel gods. Deze psalmen die werden ook bij gelegenheid wel als één geheel beschouwd, niet met een verschillend nummer ervoor. Maar in onze Bijbel staat er dan psalm 9 en 10, maar in wezen is het één geheel. Ze horen bij elkaar, dat kun je hier aan merken, aan dat het thema helemaal niet verandert, niet een nieuw opschrift of wat dan ook. En Wat wij in onze vertaling niet hebben meegekregen, en wat u wellicht ook geen klap interesseert, moet ik erbij zeggen, is dat wij kennen psalmen, we hebben er nog niet één besproken, geloof ik, maar wij kennen psalmen die noemen wij alfabetisch. Die zijn opgebouwd langs de letters van wat we dan maar noemen het Hebreeuwse alfabet. Hebreeuwse alef beet heet het dan waarschijnlijk maar vooruit. En dan zit u soms in het Nederlands zit u dat staan. Hè? Dan begint soms al met alef en dan krijg je een tekst of twee of drie, hoeveel maar. En dan wordt het beet en gimel dalet. En zo leer je dus gemakshalve het hele Hebreeuwse alfabet uit je hoofd. Want het staat gewoon in onze Bijbels. Alleen bij gelegenheid mankeert er wel eens wat aan. Soms krijg je bepaalde letters dubbel. Dan kun je zo nakijken in onze psalmen. Daar zal een reden voor wezen, ongetwijfeld, die er overigens niet al te dik bovenop ligt. Maar dat weet u misschien, dat heb je nou eenmaal in kunst, moet ik maar zeggen. Hè? Is poëzie kunst, ik denk het wel. Maar in beeldende kunst heb je het ook. En ook in de muziek trouwens, daar worden allerlei dingen in verstopt. Dat wordt ook nooit verteld dat het erin zit, en laat staan waarom het erin zit. Dat wordt gedaan met opzet. Je kunt alle coupletten van het Wilhelmus zingen, maar als niemand je vertelt dat die eerste letters samen de naam Willem van Nassau vormen, kom je er zomaar niet achter, hoor. Dat merk je niet. Iemand moet je dat vertellen, dat dat zo is. En dat is een geintje, een grapje, hoe noem je zoiets, hè? Met opzet uiteraard. Maar het wordt er niet bij verteld. En bij die psalmen is dat ook zo. Die alfabetische psalmen. Maar wat u niet ziet, is dat we hier ook terecht zijn bij alfabetische psalmen. Maar het probleem is dat dat alfabet wordt uitgewerkt over psalm 9 en 10. Het koppelt ze dus toch aan elkaar. Maar waarschijnlijk heeft men daarom dat niet vermeld in de vertaling. Men vindt het niet kloppen. Dat is één ding. En het andere is dat er inderdaad enige letters ontbreken uit de reeks. U zult begrijpen dat men de ogenblikkelijk concludeert dat we dan een deel van de psalm kwijt zijn. Want er ontbreken enkele letters of nummers. Want sommigen hebben beweerd dat die letters of nummers, cijfers zijn er tegelijkertijd ook aan het begin van die psalmen. De bedoeling hebben om die psalm bij elkaar te houden. Alsof het een soort nummering van de coupletten was of zoiets. En als je er dan één mist, ja, ben je een couplet kwijt. En als je dan een cijfer een keer dubbel hebt, want het komt ook nog wel eens voor, dan hebben ze er zeker één bijgemaakt of zoiets. Dat soort verhalen raken dan in omloop. Het lijkt mij onwaarschijnlijk zoiets. Er zal best een reden zijn waarom het niet compleet is. Waarom bepaalde letters, dan wel cijfers, ontbreken uit de reeks. Maar ik kan er ook alleen maar naar gissen. En het lijkt me niet verstandig om dat vanavond te doen. Dus ik laat het maar gewoon zitten. Het meest voor de hand liggende, vind ik, is dat aangezien er 6 letters of cijfers ontbreken, dat dat opzet geweest is. Omdat het hier gaat over de mens. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de goddeloze, de sterfelijke mens. En 6 is het getal van de mens, dus ik kan me voorstellen dat je dan of een 6 weglaat, of je laat er 6 weg, achtereenvolgens. Dat kan ook. Maar, nou ja, om daar dieper op in te gaan, is definitief, valt daar toch niet over te zeggen. Dat zal de reden zijn waarom we het in onze vertaling ook niet terugvinden. Maar andersom is het natuurlijk zo dat door deze belettering of door deze nummering deze psalmen aan elkaar gekoppeld worden. Ze hebben ook inderdaad maar één thema. Waarom ze gesplitst zijn in 2 verschillende psalmen, dat weet ik niet. Ik zou niet weten. Misschien met een bepaalde bedoeling. Misschien het ene psalm voor de pauze en de andere psalm na de pauze. Je weet nooit voor welke gelegenheid zo'n lied gemaakt is. Nou ja, soms wel. Maar in dit geval weten we het verder niet, dus we laten het maar zitten. In ieder geval de aanleiding van de psalm, dat weet u nog. Van psalm 9 was de dood van die figuur, weet u wel. Van de kampioen, Mutlaben. Zo goed als zeker betrekking hebbend op Goliath, de dood van de kampioen. der Filistijnen. En Goliath dan, zoals redelijk algemeen bekend, als uitbeelding, als type van de antichrist. Of hoe je hem maar noemt en wie je maar precies op het oog hebt. Misschien hebben we het daar vanavond nog over. Maar in ieder geval als beeld van de antichrist, de duivel. Het ziet eruit als een mens, maar dan toch wat meer dan een mens. En daar gaat het maar om. En die aanleiding van Psalm 9 is dus ook de aanleiding van Psalm 10. Het is één en hetzelfde thema. Er komt verder niks meer tussen, geen nieuwe aanhef of wat dan ook. Het gaat nog steeds om hetzelfde. De historische gebeurtenis van de overwinning van David op Goliath is de uitbeelding. Nou ja, uitbeelding. Ja, het is de uitbeelding van de overwinning van Christus op de antichrist uiteraard. Maar je kunt ook andersom zeggen. Je kunt zeggen, die gebeurtenis uit het verleden is de aanleiding om stil te staan bij een toekomstige gebeurtenis. Want u weet het, David was een profeet. En niet maar een gelegenheidsdichter of zoiets. Kortom, het een en ander is profetisch. En moet in belangrijke mate nog vervuld worden. De term goddeloze werd geïntroduceerd in Psalm 9. In vers 6 kwamen we hem tegen. En daarna in vers 17, de goddeloze. En daarna in vers 18, de goddelozen. Hoewel de goddeloze bij gelegenheid ook met meervoud wordt aangeduid, ook onderweg. En hetzelfde doet zich voor in Psalm 10, waar we de goddelozen vinden in vers 2, in vers 3 en vers 4. Eigenlijk beginnen al die drie versen met die term, de goddelozen, de goddelozen, de goddelozen. En daarna in vers 13 en in vers 15, waar hij ook wordt aangeduid als de boze. Breek de arm des goddelozen en bozen. Tweede aanval. De arm van de goddeloze, namelijk van de boze. En uiteindelijk heet hij in vers 18 gewoon weer een mens van de aarde. Ik kom er nog wel op terug. De term als zodanig, de term goddeloze, het Hebreeuwse rasha is niet zo gemakkelijk te vertalen. Men kiest voor het woord goddeloos. Maar de betekenis is een beetje twijfelachtig. Rasha heeft van doen met het woord resh in het Hebreeuws. En dat is hoofd. En rasha is dus eigenlijk iemand die zichzelf tot hoofd maakt. Dat wil zeggen, geen hogere macht boven zich erkent. En zo zijn we terechtgekomen bij de vertaling de goddeloze. Hij is zelf God, daar komt het op neer. Hij erkent geen autoriteit, hij is zelf de autoriteit. Hij kent geen God en dus is hij zelf God. Enzovoort. Een populaire opvatting trouwens tot in onze dagen, waar men het goddelijke van de mens zoekt en probeert te ontwikkelen. Men heeft het volgens mij nog niet gevonden, maar heeft vast een voorschot genomen en is het vast gaan ontwikkelen. Dat is het eigenlijk. Maar goed, want als men geen god heeft, dan is men de eigen god. Daar komt het op neer. En dat is wat dat woord rasha eigenlijk voorstelt. Met enige moeite, via Hebreeuwse etymologie, is het te herleiden tot ra'a. En dat woord komen we al vroeg in de Bijbel tegen, want dat is gewoon het woord dat vertaald is met kwaad, in verband met de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat ra'a schrijf je met een reis en een ayin. Ik zeg het meestal in cijfers, niet om de betekenis van de cijfers, maar dat kan iedereen makkelijk opschrijven. En dan wordt het 270. En rasha is eigenlijk hetzelfde, alleen er zit dan een 300 tussen, een shin. Reis shin, ayin. Maar fundamenteel schijnt het, ik heb het uit goede bron, schijnt het van dezelfde kom af te zijn. Dat wil zeggen, het woord Ra'asha is een verdere ontwikkeling van dat woord Ra'a. Ra'a kennen we trouwens, maar ja, dat is wat lastig. Daar heb je een schoolbord bij nodig. Dan zou ik u kunnen laten zien dat het gewoon het Engelse woord wrong is. Want de W spreekt men niet uit in het Engels. En dat Ra'a, dat zijn maar twee letters eigenlijk. Dat is na die race is het een ayin. En de ayin, daar klungelt men van alles mee. Maar eigenlijk is het gewoon onze NG-klank. Hmm. Maar die spreekt men meestal maar niet uit. Of men spreekt hem te hard uit. Of men laat hem wat men mee doet. Maar het is gewoon rang. Rong. Ra. Het verkeerde. De boom der kennis des goeds en des kwaads. Good and wrong. Daar gaat het over. Het verkeerde is gewoon onze Nederlandse taal ook. Maar goed. Per slot, alle talen komen uiteindelijk uit het Hebreeuws. Of anders, het Hebreeuws van de Bijbel en alle andere talen hebben een gelijke oorsprong. In de oorspronkelijke taal van de mensheid, van voor de... voor Babel, zeg maar, hè, voor Nimrod, van voor de spraakverwarring. En dat is redelijk goed te herleiden als je één keer weet hoe het in elkaar steekt, hoe dat werkt. Maar goed, dat zal u waarschijnlijk niet interesseren. Maar waar het wel om gaat, is dat woord goddeloze, dus ja, dat is maar een vertaling, hè? Dat is altijd zo. Het is maar een vertaling, maar het betekent eigenlijk iemand die geen autoriteit boven zich duldt. En in de Bijbel vinden we dat begrip terug. Maar dan wordt het, net zoals ik het nu doe, uitgelegd met meerdere woorden. Dat wil zeggen, wij lezen over diegene die hier de goddeloze genoemd wordt. En wat lezen we dan? Hij is degene die zichzelf als God laat aanbidden. Hij is degene die in opstand komt tegen God, geen God erkent en zichzelf in die positie plaatst. Dat is wat hij is. Dat is wat dat woord Ra'asha feitelijk betekent. Hij maakt zichzelf tot hoofd van alles. Hij is zijn eigen autoriteit. En in het Nieuwe Testament vinden we ook zo'n uitdrukking. Dat is, daar kan ik net zo goed meteen naartoe gaan. Dat is in 2 Thessalonicenzen 2... Ik vind het persoonlijk een prachtig schriftgedeelte. Omdat het even wat dingen op rij zet en met elkaar in verband brengt. Ik hou daarvan. Waar Paulus zegt, wij willen met u spreken over over de wederkomst van Christus en dus onze toevergadering tot hem. Zodat het onderwerp te boven staat. Het gaat dus over de opname van de gemeente. Ook hoe kom je de term daarna in het hoofdstuk dan wel in de brief niet meer tegen. Maar daarom gaat het daar wel over. Dat was vers 1 van 2 Thessalonicenzen 2. En hij zegt dat wij niet moeten laten verschrikken op wat voor wijze dan ook, alsof de dag des Heren, want dat staat er echt, niet dag van Christus, maar dag des Heren, alsof de dag des Heren al begonnen was. Want dat is wat aanstaan betekent. Hè? Als het aanstaat, is het al begonnen. Dat weet u toch? Staat hij aan, dan is het begonnen. Goed. Ja, dat is wat het betekent. Ook in het Grieks. Hij zegt, die dag des Heren is niet begonnen. Dat u niemand verleidde op enigerlei wijze. Hoe dan ook. Want die dag des Heren komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En niet maar een afval. En bovendien gaat het hier niet over milieuproblemen. Soms denk je dat mensen die echt van de Bijbel niks weten en bovendien de Nederlandse taal niet kennen. En dat zijn steeds meer Nederlanders die de Nederlandse taal niet kennen. Heb ik begrepen tenminste. Nou ja, met Pools kom je een heel eind, broeder. Maar bedoel ik maar, hè. Om van andere talen maar te zwijgen. Maar de afval, dat is de afval van de autoriteit, van het woord van God. De afval namelijk, zoals vermeld in, staat er niet eens bij zich. Ja, Daniël 8, maar ik zoek of er een schriftverwijzing onder staat. Maar dat is niet het geval. Maar daar zou je moeten staan. Daar staat dat het Heer, de menigte, het volk in de afval wordt overgegeven. Enzovoorts. Dat wil zeggen dat men andere God dient. En wie die andere God is, dat weten wij, dat is die antichrist. Dat is dat beest. Dat is het beeld van het beest waarvoor men zou knielen en al dat soort dingen meer, hè. Zoals in het boek Daniël zelf trouwens, al meteen geïllustreerd in hoofdstuk 2 en 3. Geïllustreerd. Maar in hoofdstuk 8 wordt het beschreven. En de apostel schrijft hier, nou ja, eerst komt die afval. Daarna en daarover komt het oordeel des Heren en dus de dag des Heren. En dus eerst die afval, om zo te zeggen, en daarna de dag des Heren. Het oordeel van de Heer daarover. In Matthäus 24 kun je dat ook lezen, want daar staat heel laconiek: wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, dan zal grote verdrukking wezen. En dat is de inleiding tot de dag des Heren. Dan gaat men kennelijk over de grens die de Heer gesteld heeft en dan komt dat oordeel, dat is wat hier staat. Dus staat er, die dag des Heren komt niet tenzij het eerste afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde. Maar als je het terug moest vertalen naar het Hebreeuws, als je dat zou moeten, ik heb, kijk dat nooit na overigens, want er bestaan natuurlijk Hebreeuwse vertalingen van het Nieuwe Testament, maar als je het terug zou vertalen naar Hebreeuws en je weet waar het over gaat, dan vertaal je dus mens inderdaad met enos, net als in Psalm 9 en Psalm 10, en zonde wordt inderdaad ra'a. En die mensenzonde is dus rasha, de goddeloze. Men zegt ons, en terecht, dat wat hier vertaald is met zonde is in werkelijkheid, via het Grieks, wetteloosheid. Maar dat is waar het over gaat dus. Namelijk, er wordt geen gezag meer erkend. En in het bijzonder natuurlijk het gezag van God zelf en daarmee het gezag van het woord van God. Dat is kenmerkend voor de mens der zonde. De zonde bestaat uit wetteloosheid in de zin van er zijn geen dogma's, er zijn geen leringen, er zijn geen vaste waarheden enzovoort. Het is heel populair, al jaren trouwens, en het wordt elke dag populairder, die opvatting. Vaste waarheid bestaat niet, er zijn geen normen en waarden. Hoe lang je ook roept dat je ze hebben moet, ze bestaan niet, leert men vanaf de filosofische en zelfs vanaf de theologische zijde. Toch? Nou ja, gezag van de Bijbel is er niet, nou dan houdt alles op. Welk gezag is er dan? En welke normen bestaan dan? Van een God die wij niet kennen. Of van een God die we eerst zelf hebben moeten uitvinden. Maar zo zit het, toch. Alternatieven zijn er niet. Al die andere goden zijn de mensen zelf gemaakt. En de Bijbel steekt er de draak mee. Lijkt me een goede term in dat verband. Hè? Zo van, ze zagen een boom om, ze delen hem in twee stukken. Het ene maken ze een beeldje van. En desnoods, als ze rijk zijn, vergulden ze het ook nog. Zetten het op de schoorsteenmantel en spijkeren het nog vast. Of leggen het aan een ketting. En dat is hun god. En ze zijn bang dat hij wegloopt of verstolen wordt. Dus daar heb je wat aan een zo'n god. En het andere deel van diezelfde boomstam, zal ik maar zeggen, wordt verwerkt tot brandhout. Dus wat is uw god? Dit was brandhout, goedenavond. Nou ja, doe maar. En wij denken dat is letterlijk. Ja, dat is ook letterlijk, maar dat is wel het allerlaagste niveau. Want in werkelijkheid, mensen zagen niet een boom om hem maken een god, maar ze gaan ervoor zitten en ze doen hun ogen dicht en ze denken een god uit. Men noemt dat filosofie of theologie of hoe men het maar noemt, dat maakt me nou niet uit. Maar men verzint er zelf een. Zonder zaag, zal ik maar zeggen. Ja. En die zijn veel gevaarlijker. Maar goed. Maar dat is de kant van de duivel. Die zichzelf tot de allerhoogste maakt, omdat hij geen gezag erkent. En die ontwikkeling in onze westerse wereld van de laatste decennia op zijn minst, langer ga ik ook niet mee, dus ja, dat kan ik ook niet helemaal weten. Maar dat is een ontwikkeling, nou eigenlijk sinds de Franse Revolutie, daar begon het in de praktijk. Een ontwikkeling waarbij men alle gezag, alle autoriteit ontkende, dan wel afschafte, dan wel onthoofde, enzovoorts. Nee, ja, dat wordt. Al onze beginselen, al onze westerse beginselen komen uit die Franse Revolutie. En natuurlijk de sigarenknipper, broeder. Die hebben ze daar uitgevonden, weet je wel. Je moet er niet je vinger tussen krijgen. Of je hoofd, natuurlijk, hè. Maar goed, die van égalité, gelijkheid, weet je wel. Gelijkheid, dat wil zeggen niemand boven de ander. En dat is een van de grootste problemen die wij ook in Nederland nu hebben natuurlijk. Maar in heel de westerse wereld is dat het grote probleem. Men kent geen gezag meer. In de eerste plaats dat van God niet meer, maar het punt is dat als men geen God meer heeft, verdwijnt daarmee alle gezag. Dat is het logische vervolg erop. Het is in de geschiedenis ook redelijk goed te volgen, maar ja. Laten we ons maar houden aan de Bijbel dan. Hè. Maar in geopenbaard zal worden de mens der wetteloosheid. Die mens van dat kwaad, die mens rasja. Dat wil zeggen, die zelf hoofd is. Overigens, reza, dat is hetzelfde woord, was de titel altijd van de sja. Die lui die heette altijd Reza van hun voornaam, weet u wel. Van Perzië. Wij noemen het Iran tegenwoordig. Reza, maar dat is gewoon dat woord hoor. En dan ziet u dat het niet maar betekent goddeloos. Het betekent eigenlijk, hij is het hoofd. En daarom is het een koninklijke titel. De naam is zelfs abusieflijk terechtgekomen in geslachtsregister van de Heer Jezus in Lucas 3. Nu ik over dat woord nadenk. Er staat een naam te veel in. Namelijk de naam Reza. Want het is niet een naam, dat was een titel. En zo is die verdwaald geraakt in Lucas 3. Maar goed, dat doet er nou niet toe hoor. Maar het gaat om dat u dat begrip kent en wat de essentie is. In Daniel vind je natuurlijk ook die. Laat ik eerst hier doorlezen, wacht even. Er staat hier, tenzij dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt. Kijk, dan wordt die zonde, die wetteloosheid, want in het Grieks staat dat er, hè, wetteloosheid. Maar het wordt hier uitgelegd. Het houdt namelijk in dat hij zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alles wat maar enigszins goddelijk lijkt te zijn, in de zin van machtig, want het normale woord voor God heeft de betekenis van de krachtige. Elohim komt daar vandaan, dat is meervoud, maar het enkelvoud betekent gewoon de krachtige, degene die macht, degene die autoriteit heeft, enzovoorts. Maar die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, trekt zich daar niks van aan, stelt zich daar tegen en daarmee daarboven. Dat is wat wordt aangekondigd. En nu komt men er toch niet onderuit om er een verwijzing bij te zetten naar in dit geval Daniel 11. Nou weet ik niet zeker wat er in Daniel 11 vers 36 staat, maar ik leg hem er wel even naast. Ja, dat moet. Nou ja, daar staat hetzelfde, inderdaad. Er staat in Daniel 11 vers 36, en die koning zal doen naar zijn welgevallen. En hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle God. Alles wat God is, alle kracht, alle macht, alle autoriteit. En hij zal tegen de God der goden, de Allerhoogste God, wonderlijke dingen spreken. En hij zal voorspoedig zijn totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. Nou ja, dat is waar 2 Thessalonicenzen 2 natuurlijk op teruggrijpt. Maar wat betreft de uitdrukking mens der wetteloosheid, via die term kom ik terecht in Daniel 7, vers 25, dat begint net zo. Daniël 7, vers 25. En het zal woorden spreken, het dier. Maar ja, het is nog steeds gewoon diezelfde koning, hè. Maar nu via een ander visioen. Daniël 7, vers 25. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En het zal de heiligen der Hoge verstoren. En het zal menen, dat wil zeggen, heeft de meaning, het doel. Het zal menen, het zal het doel hebben. De tijden en de wet te veranderen. Hebben we die? Hij keert zich tegen de tijden en de wet. In hoge mate horen die dingen trouwens bij elkaar, want tijden zijn ook tamelijk wetmatig. Zeker als ze voortkomen uit het woord van God. Want God zelf heeft tijden en gelegenheden bepaald en ze ons onderwezen. Dan heet het meteen Torah, wet, enzovoort. Maar wat hier feitelijk gezegd wordt, is dat deze figuur zich daarboven stelt en zich niks van aantrekt en meent het werk Gods, bestaande uit tijden en gelegenheden, te wederstaan, maar daarmee ook de onderwijzing, het woord Gods. Hij trekt er zich niks van aan. En dus de wetteloze. En om even kort door de bocht te gaan, ik geloof nog altijd dat die figuur in eerste plaats natuurlijk gewoon de duivel is, en in tweede instantie de antichrist, dat wil zeggen de duivel die op aarde zal geworpen worden. Maar ik bedoelde te zeggen, ik geloof nog altijd dat die Maitreya is, die vanuit het boeddhisme verwacht wordt, en niet alleen vanuit het boeddhisme trouwens. En die stelt zich daar immers boven. Ik bedoel, daar weten wij het een en ander van. Niet dat je daar wat van moet weten, hoor, helemaal niet. Maar als je er wat van weet, weet je hoe het zit. Die zegt gewoon, en die, althans die laat weten, dat wij rustig christenen mogen blijven enzovoorts. Als we niet, als we daaraan vastzitten, als we zulke simpele mensen zijn, mag dat gerust. Als het maar niet is op dogmatische wijze enzovoorts. Vooral geen vaste leringen. Maar als je voor jezelf bepaalde opvattingen of een levenswijze hanteert en dat christelijk noemt, is dat allemaal prima. Het kan hem niet schelen hoe het heet. Als er maar geen autoriteit, geen gezag aan te pas komt. En dan is het toch tragisch dat je in kringen die zich evangelisch noemen discussie vindt over het gezag, de betrouwbaarheid van het woord van God. Toch? Nou ja, ik durf dat niet eens meer over te zeggen, want ik vind het echt heel gênant, hoor. Discussies over, inderdaad, niet alleen over het scheppingsverhaal. Dat is natuurlijk altijd al geweest, dat soort discussies. Maar nou is er weer zo'n discussie of een mens, als hij één keer behouden is, of hij weer verloren gaat enzovoort, heb ik gezien. En dat schijnt te kunnen, ja. Het is evangelisch tegenwoordig. Als je niet goed je best doet en te weinig in de collecte doet natuurlijk, en meer van dat soort liederlijke dingen bedoel ik, hè, dan ga je toch weer verloren. En dan heeft men een voorbeeld als Saul enzovoorts. Alsof dat leerstellig is. En bovendien is zoiets dan nog strijdig met een beginsel dat ik nu ook maar even noem, omdat ik het langzamerhand nodig vind. Je kan niet dingen bewijzen uit symboliek. Je kunt dingen illustreren uit symboliek. Maar niet bewijzen. Dan ben je omgekeerd bezig. Wij lezen niet het Nieuwe Testament in het licht van het Oude. Wij lezen het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. Uit het Nieuwe leren we dingen. En in het Oude komen we de plaatjes tegen. En wat Saul betreft, is niet een voorbeeld van iemand die wedergeboren is en daarna weer verloren gaat. Punt 1 weten we niet of de man verloren is. Punt 2, maar dat had punt 1 moeten zijn, we weten zeker dat hij überhaupt niet wedergeboren was, want het kon nog niet voor de opstanding van Christus. En eigenlijk, en boven alle categorieën, dus dat wordt boven punt 1, Saul is een type van de heerschappij van de wet waaraan een einde zou gemaakt worden. Maar dat lesje heeft men ook nog nooit geleerd. Want als een mens weer verloren kan gaan nadat hij behouden geworden is, dan kan het alleen maar zijn, toch omdat hij wet overtreedt of niet. Maar we hebben geen wet. We zijn niet onder de wet. Ga er maar aan staan. Men is er helemaal het gezag van het woord van God kwijt. Het staat alle dagen ter discussie. En eigenlijk moet ik u zeggen, ik lees vaak ingezonden brieven. Dat vind ik leuk. Kijken hoe mensen reageren enzovoort. Wat er onder het volk leeft, zal ik maar zeggen. Het is niet het hoogste niveau literatuur wat je hebben kunt, maar vooruit. Hè? Dat lees ik dan. En daarna, als ik ze allemaal achter elkaar gelezen heb, denk ik bijna altijd meteen, ja, het is altijd hetzelfde liedje. Waar het ook over gaat, nee, niet noodzakelijk over christelijke zaken, maar ook in de wereld als zodanig. Waar het over gaat is altijd hetzelfde liedje. De partijen die elkaar in de haren vliegen, zijn twee partijen. De ene erkent gezag en de andere niet. De ene erkent normen waaraan hij zich onderwerpt en die toepast. En de ander bepaalt zelf de normen. Dat is altijd de discussie. Daar kom je dus nooit uit, dat is ook zinloos. Omdat men vanuit een heel andere wereld komt, als het ware. En wij als gelovigen, wij hebben het gezag van het woord van God aanvaard. Zo is dat nou eenmaal. En wat de duivel betreft, die is de duivel, hij is de dooreenwerper, hij is de Satan, hij is de nutteloze, Belial. De oudtestamentische term. Omdat hij dat gezag niet erkent. En in de schepping, in de wereld, bestaat dat nou eenmaal. Die kwestie van rangorde. En in de mensenwereld eigenlijk ook, want men bestrijdt elkaar natuurlijk toch, terwijl men een filosofie erop nahoudt dat alle mensen gelijk zijn. Maar in de praktijk trekt men er zich weinig van aan. Toch? Maar men gebruikt het alleen om autoriteit te verwerpen. Anti-autoritair heette dat. Kom je dat woord nog wel eens tegen of niet? Dat was meer 60, 70 jaren, geloof ik, zoiets, ja. Ja. Maar goed, maar dat is de essentie van de boze. Dat is ook wat de term feitelijk betekent. En daar gaat het me maar om. In ieder geval in 2 Thessalonicenzen 2, dat we even hebben opgeslagen, komen we die goddeloze, die boze, dus inderdaad tegen. En daar wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij vooralsnog wederhouden wordt, dat wil zeggen niet openbaar is, dat wil zeggen in het verborgene werkt, hetgeen het makkelijk maakt om zijn bestaan te ontkennen, eventueel, maar in de toekomst zal hij openbaar worden en dan pas zal hij verdaan worden, weggedaan worden, dus een tamelijk logische uiteenzetting overigens, want het punt is gewoon dat die goddeloze, die kwade, die boze, of hoe je maar heet, die heeft tot vandaag nog steeds een hemelse positie. Daar hoort hij thuis, dat is zijn, zijn biotoop, zeg maar. Hè? Is dat een goed woord? Nee. Daar woont hij, om zo te zeggen. En als hij zal weggedaan worden, dan is de route eenvoudig. Die is uit de hemel in de eerste plaats. En dan komt hij dus op aarde. Vanaf de aarde verdwijnt hij weer. En pas dan komt hij in het dodenrijk terecht. En uiteindelijk in de poel des vuurs. Dus als hij uit de hemel geworpen wordt, wordt hij eerst op aarde openbaar. En daarna, als hij hier op de aarde gevangen genomen wordt, in de afgrond geworpen wordt, of hoe het maar staat in openbaring, dan wordt hij daar verwelkomd, spottend verwelkomd, door degenen die hem voorgingen in het dodenrijk. En het wordt op komische wijze, moet ik u zeggen, want ik moet altijd lachen als ik het lees, wordt het vermeld in Jesaja 13. Dan zeggen ze, goh, jij hier ook? Wat blijf je nou met je grote mond? En dan zitten ze allemaal in hetzelfde schuitje, zal ik maar zeggen. Ik vind het een prachtig verhaal. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen met plechtige woorden? Gij blinkende morgenster, gij die de volkeren krenkt het en dat soort dingen meer. Nou goed. Maar dat is de route dus. Maar het moet nog gebeuren. Binnenkort, denk ik. Maar dat is waarom gebeden wordt feitelijk in de psalm, hè. En daar wordt ook zijn werk beschreven. Het is te meer opmerkelijk omdat de gangbare opvatting binnen het christendom is dat de duivel als zodanig eigenlijk pas een nieuwtestamentische uitvinding is. Hetgeen het weer makkelijk maakt om vervolgens te zeggen, nou ja, die bestaat natuurlijk niet. Hè. Geloof in het goede, maar niet in het kwade. en dat soort dingen meer. Het is uitgebreid, wordt het zo geleerd, gewoon omdat men het woord duivel natuurlijk niet tegenkomt in het Oude Testament. Maar hoe zou het ook kunnen? Het is een Grieks woord. De diabolos. Hè? Daarna wordt het iets vreemder als hij Satan heet, want dat is toch een Hebreeuws woord. En dat kom je wel in het Oude Testament tegen, maar daarvan weet men dat het gewoon betekent iets als, tegenstander. Zo wordt het meestal heel netjes vertaald. Want ja, anders moet je uitleggen dat het gewoon ons Nederlandse woord shit is. Om het niet al te Nederlands uit te spreken, want dat kan ook nog. Dat woord is het, ik kan het ook niet helpen. Dat is wat het betekent. Dat wat weggeworpen wordt. Dat is Satan, ja, zeker wel. Dat woord is dat. Dat wat weggeworpen wordt, dat wat niet deugt, is dus een heel lelijke uitdrukking voor hem. Dus ik gebruik hem graag, laat ik het zo zeggen. Hè? Nou goed. Maar in de duivel vind je hem wel degelijk terug, maar onder allerlei andere termen. Belial noemde ik al. Hè? Belial komt van een woord dat betekent zoiets als het nutteloze. Het onbruikbare, daarna is het ook vertaald met iets als rubine of zoiets. Maar eigenlijk betekent het gewoon het nutteloze. De kinderen van Eli, de zonen van Eli, Hofni en Pinaas, waren Belials kinderen, staat er dan. Belials zonen, ja. En je hebt meteen kortsluiting met de Heer Jezus in Johannes 8. Die zegt, hij zegt van uw vader de duivel. Dat is de Griekse term daarvoor. Voor diezelfde figuur. Het woord betekent iets anders, maar het wordt gebruikt als aanduiding, het wordt toegepast op precies dezelfde uiteraard. Hè. Je komt hem dus in het Oude Testament wel tegen. En bovendien hebben we niet alleen de term goddeloze, we hebben ook in vers 15, breek de arm des goddelozen en bozen. Dat wil zeggen, we hebben ook de term de boze. In het Oude Testament, dit is Psalm 10 gewoon, hè? De boze. De goddeloze is dezelfde als de boze, en let op het enkelvoud. En die term wordt gewoon naar het Nieuwe Testament overgenomen. En dat is dat woord ra'a. Op één letter na is het dus hetzelfde als de goddeloze, raza. Komt één letter B in, heb ik u net verteld, hè? Maar de boze is dus the wrong one. De Engelsen vertalen trouwens met the wicked one. En dat doen ze hier in Psalm 10, maar dat doen ze ook in 2 Thessalonicenzen 2. The wicked one. En dat is wat het is. The wrong one is het eigenlijk. Degene van het kwaad. Maar in het Nieuwe Testament wordt de term de boze hevig gebruikt. Hoewel ik altijd de indruk krijg, maar die indruk is misschien verkeerd, maar ik krijg altijd de indruk dat men toch geprobeerd heeft om er zich van te ontdoen in de vertaling. En dan te vertalen niet met de boze, maar met het boze. En als het boze is, onzijdig, dan is het niet meer iemand, hè? Dat weet u. Hè? Iemand is altijd de, ongeacht of het dan mannelijk of vrouwelijk is. Maar men vertaalt het met het boze. Heel de wereld ligt in het boze, staat er dan. Ja, het is de boze. In de macht van de boze. Het is iemand en wij kennen hem reeds uit het Oude Testament. En iedereen kent hem trouwens uit het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zodat je meteen weet hoe die wegen van die boze zijn. En zijn gedachten, die ons niet onbekend zijn immers. Hij is de verzoeker. Dat kan trouwens niet missen. God verzoekt niemand, zei Jacob. Jacob, zeg ik. Jacobus moest ik zeggen. Hè? Jacobus zegt, God verzoekt niemand. Komt ergens anders vandaan. Hoe dan ook. En als wij niet zwak waren, zal ik maar zeggen, dan konden we zelfs helemaal niet verzocht worden. Ondanks dat er een verzoeker is. Staat daar ook. Wij worden verzocht vanwege ons vlees. Vanwege onze oude mens, de natuur. Die liever geen gezag erkent en die geleerd heeft van jongs af aan dat je in de maatschappij en zo wat moet bereiken. En de beste manier is dan altijd om de poten onder iemands stoel uit te zagen. En als je in de maatschappij wat wil bereiken, dan is het beste om de maatschappelijke ladder... Van wie heb ik die? Is het beste om de maatschappelijke ladder plat neer te leggen. Ik weet niet van wie die is. Ik geloof van Wim Kam. Maar, weet ik niet meer. Dat is dus wat men doet, hè? Nou goed, denk er maar een poosje over na. Maar zo moet het helemaal niet. Een mens zou nederigheid leren en onderwerping aan gezag. In de eerste plaats gezag van het woord van God. Dan heb je ook inderdaad een veel rustiger leven trouwens, hoor. Overigens. Maar goed, ga er maar niet uitgebreider op in. Maar die boze vinden we in het Nieuwe Testament wel. Dat is misschien wel aardig om u dat eens te laten zien, want... Men ziet die schriftplaatsen nogal makkelijk over het hoofd. Dus in de eerste plaats Matthäus 6. Dat is het Onze Vader natuurlijk, hè. Matthäus 6. Waar je met groot gemak twee machten en dus twee machthebbers tegenover elkaar ziet... Namelijk aan de ene kant de Vader die in de hemel is, wiens naam geheiligd zal worden en wiens koninkrijk zou komen, nadat het eerst elders is opgericht, in een ver land namelijk, in de hemel, zou het vandaar naar hier komen, en dat is het gebed, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel en vervolgens ook op de aarde. Met opzet lees ik het dus niet helemaal letterlijk. En dan geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de verzoeking. Dan wel de verzoeker dus. Maar er staat de boze. En die boze is dat, de wetteloze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid, hetgeen niet nodig was om dat te zeggen, als er niet ook een ander koninkrijk was, namelijk dat van de boze dus. De macht der duisternis, of hoe het maar heet. In Matthäus 13, dat toch een zeer belangwekkend hoofdstuk is, mag ik wel zeggen, omdat we daar bepaald worden bij... de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen... voor de eerste keer uitgebreid in de vorm van gelijkenissen. In Matthäus 13 is het de naam... is het het woord ter aanduiding van wat genoemd wordt de vijand. Even kijken, ja, in ieder geval in vers 19... waar de gelijkenis van de zaaier wordt uitgelegd. En waar staat, als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze, en niet maar het boze, hè. Zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. De boze, dat gewoon de duivel is, dat lijkt me wel duidelijk. We komen de term daarna tegen in vers 38 in de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. En daar heet het, de akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen of zonen des koninkrijks en het onkruid zijn de kinderen des bozen. Belials zonen heten ze in het Oude Testament. En in Johannes 8, gij zijt van uw vader de duivel. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Niemand kan twee heren dienen en er zijn maar twee heren. Toch? En daarna, en wie niet voor mij is, is tegen mij. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Dat is op zich het goede nieuws natuurlijk, dat er maar twee mogelijkheden zijn. Hè? Je moet er niet aan denken dat er 100 mogelijkheden waren, broer. Dan kom je erom. Hè? Je kent toch de vrouw van die ezel met die twee hopen hooi waar hij tussen lag? Hij at niks en kon niet kiezen. Ja, dat heb ik ook al. Nou goed, laat me zitten. Ja. Maar in vers 38 staat... Het onkruid zijn de kinderen des bozen. Er was bij twee soorten zaad gezaaid op die akker, weet u wel. De tarwe en de zizanion. Dus dan weet je het wel. Het klinkt ook als een ziekte en dat is het ook. Zizanion. Dokter, ik denk dat ik zizanion heb, ja. Heel goed, zuster, ja. Nou goed. Onkruid. Wilde tarwe. Dat is wat het is. En het heet kinderen des bozen. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of van God of van de duivel. Het heeft niet te maken met iemands afkomst. Maar het heeft van doen met iemands wijze van leven. Wat de beginselen zijn waaruit hij leeft. Leeft hij uit het gezag van het woord van God? Of leeft hij uit... En dan niet denk ik het gezag van het woord van de duivel. Want dat is er niet. Dus blijft... Nee. De duivel heeft geen boodschap. De duivel heeft, de enige boodschap van de duivel is dat men zich niet zou houden aan het woord van God. Waar men zich dan wel dan houdt, dat maakt hem niet uit. Vandaar dat de wereld zoveel godsdiensten kent. Ik denk dat in het algemeen ze allemaal door de duivel zelf zijn ontwikkeld. Dat is een hobby van hem. Als hij de mensen maar in verwarring kan brengen, hij geeft ze iets wat hen past, enzovoorts. He? Ja, religie, een religie die hen uitkomt, zo doet hij zich ook altijd voor, zal ik maar zeggen. Als de duivel iets moet van een moslim, dan doet hij zich voor als de profeet Mohammed of zo, weet je wel. En als hij iets moet van een Rooms-Katholiek, dan doet hij zich voor als Maria, weet je wel wat. He? Moet verder gaan. Dan laat ik het maar niet doen. Nou ja, en aan een hoogmoedig volk als de Amerikanen in de tijd, God's Own Country, verscheen hij als die, weet die figuur ook alweer, van het boek van Mormon en zo, die engel, weet je wel, die dan, met die gouden platen en zo, Joseph Smith. Nee, niet Hannibal. Joseph Smith. Toen maar. Toen maar weer. De duivel die het gezaaid, vers 39, en de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. Kinderen des bozen, maar de vijand die dat onkruid gezaaid heeft, is de duivel. Dat is dus die boze. En dat zaad zijn dan kinderen van die boze. En hij heet de vijand in vers 25 ook al, in de gelijkenis zelf. Als de mensen sliepen, kwam zijn vijand. Dus laat ons waakzaam zijn en nuchter en hoe het maar heten mag. Want anders komt die vijand. En dat gebeurt echt, hè. Nou goed. Ja, boven staat hier ook in het meervoud in vers 49. Maar daar gaat het me verder niet om. Het is trouwens een uitdrukking die... specifiek gebruikt wordt, nee, ook door Paulus, maar specifiek ook door Johannes. In het Johannes-evangelie, eerst eenmaal in Johannes 17. En dan kan best dat ik wat over het hoofd zie, maar ik hoef ze niet noodzakelijk allemaal te noemen natuurlijk. Maar Johannes 17 is voor ons essentieel, omdat we daar een... gebed vinden dat feitelijk spreekt over onze tegenwoordige bedeling. En daar staat in vers 15, vers 15, ik bid niet dat gij hen, die discipelen, die gelovigen, degene die gij mij gegeven hebt, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Degene namelijk die die wereld regeert. De God deze eeuw. De overste van de macht der lucht. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Of hoe je maar heet, want we hebben nog veel meer termen. Hè? Maar de boze. En de bedoeling is niet dat we uit de wereld worden weggenomen, maar de bedoeling is wel dat we verlost worden van die boze. Het is hetzelfde als dat andere gebed dat we lazen. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat is een gebed van de Heer zelf, feitelijk. Want zo vinden we die woorden hier in Johannes 17 terug. En daarna vinden we de uitdrukking in de Johannesbrieven. Laat Paulus even buiten beschouwing, even. Maar in de Johannesbrieven, namelijk in 1 Johannes 2... In Johannes 2, vers 13 en 14. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van den begin is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze. Dat is toch opmerkelijk. Hier was het makkelijk genoeg om het te vertalen met het boze, maar dat heeft het toch niet gedaan. Gij hebt de boze overwonnen. En in vers 14, einde van het vers. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Zonder op die termen vaders en jongelingen in te gaan, kun je natuurlijk wel constateren, met name uit vers 14, dat overwinning op de boze tot stand komt doordat het woord Gods in ons blijft. Hebt u die? Ik heb u geschreven, jongelingen. Want gij zijt sterk. Hoezo? Nou, het woord Gods woont. Blijven is wonen. Hè? Het woord Gods woont in u. En, of gewoon namelijk, gij hebt de boze overwonnen. Want u weet toch hoe de boze overwonnen wordt? Door het woord Gods. Ik bedoel, daar komt die verzoeker en die zegt, ja, maar je kunt zo, je kunt zo. En het antwoord is dan, er staat geschreven, die bedoel ik, ja. Ik heb het over de verzoeking van de Heer Jezus dus. Hè. Als voorbeeld, er staat geschreven. Zie? Overwinning is er op de boze door het woord Gods. Hoezo? Wat is de logische samenhang? Wel, die boze is degene die dat woord Gods van ons wegneemt. Die dat gezag van dat woord van God wegneemt. En dus het uit ons hart haalt. Het onbetrouwbaar maakt. En u weet wat de eerste woorden van de duivel waren, althans in de Bijbels verslag. Is het ook dat God gezegd heeft? En dat is waar het over gaat. Is dat wel zo? Dan moeten we een dialoog aangaan, een discussie en een weet je veel wat. En een congres samenroepen, zodat we in groepjes kunnen discussiëren over de kwestie. En daarna aan het eind doen we een stemming, weet je wel. Maar het is niet anders dan zich keren tegen het gezag van het woord van God in de praktijk. Wij willen weten wat er staat. En als het er staat, houden we ons daaraan. Dat is onze verantwoordelijkheid. Zien we het verkeerd, dat is jammer dan. Daar kun je nog mee, bij de Heer mee aankomen en zeggen, nou, dan heb ik het dan niet goed begrepen. Maar je kan niet bij de Heer aankomen en zeggen, nou, ik weet wel wat er staat, maar ik geloofde het gewoon niet. Toch? Dus we hebben nog maar één zorg. Wat staat er? En wat betekent het? En we maken het ons eigen. Niet uit theorie, niet om over te discussiëren, niet om statuten op te stellen voor onze plaatselijke evangelische gemeente. Dan wel een geloofsbelijdenis zelfs, die we dan exporteren, waar we natuurlijk eerst auteursrechten voor vast laten leggen, logischerwijs. Maar goed, gaat het nou niet om. Maar dit is wat de boze doet. En begrijp dan wat het woord betekent, de boze. Het is in de praktijk, via het Hebreeuws, betekent het de wetteloze, degene die geen gezag erkent en dus in de eerste plaats geen gezag van God erkent. En daarna denk ik, nou ja, dat is het grootste probleem van onze samenleving. Er wordt geen gezag herkend. Nergens meer. Dat is allemaal weg. En dan valt er inderdaad niks meer te regelen, niks meer te besturen of wat dan ook. Dan kom je vanzelf terecht bij het recht van de sterkste, dan wel het recht van degene met de grootste mond. En dat noemen we dan democratie, maar goed. Wij waren bij de boze in 1 Johannes 2, vers 13 en 14. Maar we vinden hem daarna ook in hoofdstuk 3 van 1 Johannes. Even kijken, hoofdstuk 3. Ja, daar staat omdat ze werken boos waren. Van Kain. Maar feitelijk van de boze dus, hè. En daarna ook in 5 vers 18. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. En daar heb je dus die twee tegenover elkaar. Maar zoals ze zegt, zijn uitdrukkingen feitelijk uit het Oude Testament. En vers 19 is misschien nog de belangrijkste in dat verband. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze, staat er dan. Maar dat is gewoon de boze uiteraard, hè, tegenover God. De grote tegenstander. En bij Paulus vinden we de uitdrukking ook in Efeze hoofdstuk 6. In de opsomming van die geestelijke wapenrusting. Efeze 6, vers 16. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Geloof in het woord van God. En dus de autoriteit van God en zijn woord. Met het welk gij al de vurige pijlen des bozen, van de boze, zult kunnen uitblussen. Het is een hoge mate beeldspraak, maar die boze is geen beeldspraak uiteraard, hè. Dat is letterlijk diezelfde boze als uit het Oude Testament. En we waren in 2 Thessalonicenzen 2. Maar in 2, en daar heet hij de mens der zonde, de wettelozen, de goddelozen. Maar in 2 Thessalonicenzen 3, vers 3, staat: maar de Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren van de boze. Zie? De uitdrukking zelf komt dus gewoon uit het Oude Testament, waar die boze wel degelijk bekend is. Termen als duivel en Satan, die kennen wij inderdaad pas uit het Nieuwe Testament, maar de figuur zelf kennen wij wel degelijk uit het Oude Testament onder allerlei aanduidingen. Nou goed, wat we in die psalm tegenkomen is net als in psalm 9... een beschrijving van de werken, van het werk van de goddeloze, de boze, of hoe je maar genoemd mag worden. Soms ook in het meervoud, omdat natuurlijk de werken en de gedachten van de boze, de goddeloze, zich ook uitdrukken in de goddelozen, in de mensheid als zodanig of gewoon in zijn rijk. Maar het opvallende van die beide psalmen is dat daar de uitdrukking hoofdzakelijk in het enkelvoud gebruikt wordt. En dat het een en ander is naar aanleiding blijkbaar van de overwinning op Goliath, die dus model staat voor de duivel in het algemeen, maar de antichrist uiteindelijk in het bijzonder. Hè? U weet, bij antichrist denken wij aan de toekomst, maar Johannes, die het woord antichrist bij ons geïntroduceerd heeft in zijn eerste brief, hij is immers de enige die dat woord gebruikt, Johannes, in de brieven van Johannes en daarna in Openbaring. Die zegt: gij weet dat de antichrist komt. Dat is de eerste keer dat hij de term gebruikt. En hij zegt meteen: zo zijn er ook nu vele antichristen geworden. Dus hij doet precies hetzelfde als wat de psalmist doet. Hij roept het in het enkelvoud en zegt: ja, maar het is ook meervoud. Er komt er één, een specifieke, maar er zijn er nu al vele. En bij Paulus lees je: Die figuur komt, die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Alleen, hij komt wel in de toekomst, dan wordt hij openbaar. Maar hij werkt wel degelijk, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht enzovoort. Met andere woorden, speelt men niet alleen een rol in de dagen van de wederkomst van Christus, maar eigenlijk de hele geschiedenis, de hele heilsgeschiedenis door. En hoewel ongetwijfeld de psalm rechtstreeks van doen heeft met de overwinning op de antichrist in de toekomst, en daarmee op de duivel, is het toch zo dat wat we erin lezen net zo goed heel de geschiedenis door van toepassing is. Dat wil zeggen, hij is actief, hij werkt uit en men vraagt zich af of God er niet iets aan zou doen eigenlijk. Het wordt ter discussie gesteld. Alleen men zoekt dat vooralsnog op het verkeerde niveau. Men wil graag dat God die boze weg doet. Dat zal hij ook doen, maar dat doet hij op zijn tijd. Maar het neemt niet weg dat hij, voordat het zover is, ons aan de heerschappij in elk geval van die figuur onttrekt. En ik kies mijn woorden zorgvuldig, want het wil niet zeggen dat we aan de invloed van de boze onttrokken worden, maar wel aan zijn heerschappij. Dat wil zeggen, aan zijn overheersende macht. Ik bedoel gewoon te zeggen dat de macht van de duivel misschien groot is, maar we kennen een die nog groter is. En daar leven wij uit. Daarom is de ander niet verdwenen. Maar als je het tegen elkaar afstreept, zal ik maar zeggen, dan blijft de overwinning in Christus over. En zo is het altijd geweest. Ook in oud-testamentische tijd, al kun je dat dan niet noemen overwinning van Christus of zo, maar wel de overwinning van Gods wegen. En dat is waar op gezinspeeld wordt in deze psalm. Ik zeg het nu te voorzichtig. Dat is wat beschreven wordt in de psalm. Want er staat, o Heere, waarom staat gij van verre? Woorden van die strekking kwamen we ook al eerder tegen. Ik heb nu ook niet meer de tijd om er naar terug te verwijzen. En we komen ze trouwens nog tegen in volgende psalmen. Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Dat wil zeggen, als men de Heer nodig heeft, lijkt het alsof hij er niet is. Het einde van de psalm, het laatste deel van de psalm, zegt dat het niet zo is. Dat het alleen maar zo lijkt. Vanaf vers 14. Gij ziet het immers, let op dat immers van de vertalers. Gij ziet het, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Dat wil zeggen, opdat men zijn moeite en verdriet bij de Heer brengt. Ja, in gebed, maar ik bedoel, in de praktijk van het leven zou men dat doen, uiteraard. Op u verlaat zich, vers 14 nog steeds, op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest, in de zin van altijd geweest, een helper van degene die hulp nodig heeft. Dat heet dan wees, maar dat is wat het in de praktijk betekent, hè. Kortom, de Heer was daar altijd wel, maar heeft het nooit nodig gevonden om een eind aan dat werk van de duivel te maken. Het was wel voldoende dat wij daarop de overwinning zouden hebben. En dat wij zouden leren te vertrouwen op dat woord dat hij gesproken heeft, op zijn beloften. En dienovereenkomstig worden wij van door hem gezegend. En dienovereenkomstig hebben wij dus ook de overwinning op de verwarring, de leugen die in de wereld nou eenmaal regeert. Problemen krijgen we wanneer we ons met die verwarring en leugen gaan bemoeien. Wanneer we gaan proberen de verwarring te ordenen, dat wil zeggen dingen op rij te zetten, de wereld organiseren of wat we dan ook maar organiseren wilden. Want daar houdt de Heer zich niet mee bezig. Dat doet hij in de toekomst. Het is niet de bedoeling dat wij ons in die strijd zouden begeven. Daar geeft hij ons ook geen hulp bij, overigens. Zie? En als we daardoor in de problemen komen, is dat ons eigen pakkian. Onze eigen last die we op ons genomen hebben, wat we niet zouden doen. Zo simpel is dat, hè? Wat de psalmist hier uiteenzet, is dat de situatie in de wereld niet verandert. Daar lijkt het of God er niet is, maar wat betreft de individuele mens, en ik bedoel de individuele gelovigen, daar zorgt de Heer voor. Nou ja, op zijn wijze, want zo is het ook altijd geweest, maar zo hoort dat uiteraard ook, hè. Waarom verberg je u in tijden van benauwdheid? Vers 2. Hoezo benauwdheid? Wel, de goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed de ellendige. Let op dat het woord goddeloze dus wel degelijk ook toegelicht wordt. Hè? Het is een kwestie van hoogmoed. Zoals gezegd is primair een zaak van geen gezag erkennen. En dat is hoogmoed uiteraard. Hè? Men plaatst zich in de praktijk boven al dat gezag. Laat hen gegrepen worden, meteen meervoud. Laat hen gegrepen worden in de aanslagen die zij bedacht hebben. Het wordt beschreven, het werk van de duivel en zijn personeel wordt beschreven als een strijd van allerlei kanten tegen de gelovigen, tegen degene die vertrouwen op het woord Gods, uiteraard. Dat heet in het Nieuwe Testament om listiglijk tot dwaling te brengen, weet je wel. Bedriegerij, arglistigheid en bedriegerij der mensen om listiglijk tot dwaling te brengen. Dat zijn prachtige woorden, denk ik altijd, voor iets wat zo mooi niet is uit Efeze 4. Hoogmoed. Vers 3. Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel. Dat wil zeggen, de wens zijner ziel is gewoon dat wat hij zelf heeft uitgedacht, zijn eigen idealen, dat wat hij voor zichzelf nastreeft en waarin hij zich beroemt, enzovoorts. En die hoogmoed gaat altijd ten koste van anderen. Zo is het. Als je hoogmoedig bent, wil je de baas spelen, maar dan moet je wel mensen hebben waarover je de baas kan spelen natuurlijk. En dus gaat het ten koste van anderen. Het is niet anders, hè? Hij zegent de gierigaard, hij lastert de heren. Waar het over gaat is dat hij zich rijkdom verwerft. Niet alleen, niet maar in materiële zin natuurlijk, maar in de zin van dat hij de mensheid aan zich trekt, zich eigen maakt en daarover heerst en als zijn bezit beschouwt, enzovoorts. De laagste toepassing ervan is die inderdaad van gierigheid naar materiële zaken uiteraard. Hè? Want dat kom je in de Bijbel regelmatig tegen. Men lezen de profetieën. Vers 4. De goddeloze gelijk hij zijn neus omhoog steekt. Heb je dat? Hij was hoogmoedig. Hij roemt over zijn eigen ideeën en werken. Hij steekt zijn neus omhoog. Hij onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Dan hoeft hij ook niks te onderzoeken. Dan kan hij gewoon zijn eigen normen stellen. Dat is het. Zijn wegen maken te alle tijd smarten. Uw oordelen zijn een hoogte, verre van hem. Dat wil zeggen, hij heeft geen flauw idee van Gods oordelen. En een ander woord voor Gods oordelen is Gods wegen. Ik heb ze beide ontleend aan Romeinen 11. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want letterlijk oordelen is, dat is ons woord crisis. En het hangt weer samen met de cirkel zelfs. Een oordeel is een bocht maken, een hoek omgaan, verandering aanbrengen, een andere weg inslaan. Nou heb ik het woord weg. En oordelen en wegen is dus in hoge mate synoniem. Het heeft van doen met beslissingen die men neemt en uitvoert, uiteraard. Hè? Maar de wegen, de oordelen Gods, zijn zo hoog, die zijn verre van hem. Hoe hoogmoedig hij ook is, dat God gezegd heeft en Gods werk, daar heeft hij geen flauw idee van. Al zijn tegenpartij dus, die blaast hij aan vanwege toorn, want blazen is toornen, bestrijden, enzovoorts. En zo vinden we het woord zeker in de psalmen menigmaal gebruikt. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. Ik zal in geen kwaad terechtkomen. Ik kan voor mezelf zorgen, ik weet mijn eigen weg te gaan, enzovoorts. Ik heb geen God nodig. Dat is de strekking van het vers. En zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list. En ook vloek wil gewoon zeggen dat zijn woorden in strijd zijn met het woord van God. En bedriegerij is ook in strijd met het woord van God uiteraard. En ik bedoel niet in de zin van dat de Bijbel bedriegerij verbiedt, maar gewoon het woord van God is de waarheid en bedrog is Het ontkennen van de waarheid. Er iets anders voor in de plaats stellen. Dus vloek, bedriegerij, list zijn de uitdrukkingen. Soms denk ik dat Paulus dit vers eerst gelezen heeft voordat hij die woorden schreef in Efeze 4. Hè? Om arglistiglijk tot dwaling te brengen enzovoort. Ja, en het tweede deel van dit vers wordt letterlijk geciteerd in Romeinen 3. Met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, een keel is een geopend graf. En meer van die uitdrukkingen, waar Paulus de mensheid beschrijft. Maar die mensheid, die is in de macht van deze boze, deze goddeloze. Het is overal hetzelfde. Vers 8, hij werkt in het geniep namelijk, dat is wat ook uitgedrukt wordt. Hij zit in de achterlagen der hoeven, in verborgene plaatsen doodt hij de onschuldige. Zijn ogen verbergen zich tegen de armen. Dat wil zeggen, hij kiest zelf zijn weg en hij is niet te vertrouwen. Dit is normloosheid, dit is wetteloosheid. Hij zoekt alleen wat van hemzelf is en wat hemzelf te pas komt, met niemand enige rekening houdend enzovoorts. En zo doet de duivel dat. En in het geheim gebeurt dat. Voordat je het weet, zit je weer in de een of andere omstandigheid waar je niet had willen wezen, maar daar kom je dan in terecht. Je wordt meegesleept met van alles en nog wat. We hebben daar zogenaamde communicatiemiddelen voor uitgevonden in onze dagen, zodat we geen moment rust hebben en voor we het weten hebben we weer wat gedaan wat we beter niet hadden kunnen doen, wat gezegd of geschreven wat we beter niet hadden kunnen zeggen of schrijven. En al dat soort dingen meer. Of we worden aan het twijfelen gebracht omtrent bepaalde zaken, bijbelse waarheid enzovoorts. Zo gaat dat. En dat is wat de duivel doet. Mensen het bezighouden en afleiden van de waarheid. En dat zijn dus lagen, achterlagen, vers 8, lagen in vers 9. Wij noemen het onvermijdelijk altijd hinderlagen, want anders weten we niet meer wat een lage is. Een lage is gewoon een laagte. En als je niet oppast, val je erin. Hinderlagen, loopgraven, eigenlijk ook. Het zijn barrières, hè, om mensen te laten vallen en tegen te houden enzovoorts. In het geheim. En dat hij legt lagen om de ellendige te roven. Hij rooft de ellendige als hij hem trekt in zijn net. En dat is de positie eigenlijk van heel de mensheid, die in dat net terechtkomt, in die verwarring, gevangen genomen wordt en weggehouden wordt van het woord Gods. Hij duikt neder, hij buigt zich en de arme hoop valt in zijn sterke poten. Hier wordt hij beschreven dus als een arend die op zijn prooi duikt. Daarom hebben de vertalers het woord poten erbij gezet. Ja. En hij zegt in zijn hart en dus tegen zichzelf, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet, hij ziet überhaupt niet, hij ziet nooit niet en hij zal ook nooit zien. In eeuwigheid, dat is wat in eeuwigheid betekent. God trekt er zich niks van aan. En voor zover er dus een God is of bestaat, hoef je er geen rekening mee te houden, want hij doet toch niks. Maar dat is hetzelfde als dat hij niet bestaat natuurlijk. En dus is het gebed, sta op, Heere God, hef uw hand op, dat wil zeggen de actieve hand, doe wat. Vergeet die ellendigen niet die geroofd worden uit vers 9. Waarom lastert de goddeloze God? En waarom zegt hij in zijn hart, gij zult het niet zoeken? Want gij ziet het immers. En niet alleen de goddeloze doet dat, maar de goddelozen meervoud doen dat ook. Men houdt geen rekening met God. Hij bestaat alleen in theorie en men kan dus over hem theoretiseren, maar dat hij wat doet, heeft men geen idee van namelijk. Omdat men zijn woord niet kent, uiteraard. De psalmist wel en die zegt dus, Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geven. En dat is wat wij dus als gelovigen ook zouden leren. Om moeite en verdriet bij de Heer te brengen, te accepteren dat dit leven vol met tekortkomingen is, zal ik maar zeggen. Lijden heet dat, teleurstellingen of wat het maar wezen mag. Het is niet mijn favoriete onderwerp en daar heb ik een goede reden voor. Wij brengen het bij de Heer en daarna moeten we er niet te veel over zeuren. Dat vind ik. Hè? Dat zei de prediker trouwens ook in het Oude Testament al. Hè? Hij zegt, je moet gewoon dingen doen die je mooi vindt om te doen. En dat is het dan. Verder niks filosoferen, gewoon de bezigheid. Dat is wat God je geeft. Om je tijd aangenaam door te brengen. Met dingen die je liggen, die je mooi vindt. En wat is er nou mooier dan dat wij zeker levend in onze tegenwoordige bedeling bekwaam gemaakt zijn om God te dienen onder het nieuwe verbond. Wij worden geacht niets liever te willen dan dat. En God heeft er ons bekwaam toe gemaakt. Dus wij doen wat onze hand vindt om te doen. En vinden daar onze vrede en blijdschap in, enzovoorts. En dat het niet alle dagen even lollig is. Het leven, ja, dat is zo. Maar stel je voor dat het alle dagen even lollig was. Stel je voor dat je alle dagen een tompoes bij je koffie kreeg. Ja, dat is toch ook niet leuk meer. Je moet. Als je alle dagen de wind mee. Wat heeft daarmee te maken? Niks toch? Als je alle dagen de wind mee hebt op de fiets, zal ik maar zeggen. Want ja. Nou ja. Nee, wij zouden leren ons te verlaten op God. Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. Dat was altijd al zo, zegt David. En David had er ook inmiddels enige ervaring mee, uiteraard. Hè? Dat weet u toch. Dat was die man die naar zijn broers kwam kijken hoe het met ze ging. En die kwam, wat kwam hij ook weer doen? Het lunchpakket brengen, geloof ik. Kazen en zo, herinner ik mij. Maar goed. En toen kwam ineens die Filistijn. Zei, wat moet dat? Is er nou niemand die die man even... Maar er was niemand. En toen hij zag dat er niemand was... Maar ja, zo staat het er niet. Zo staat het in verband met Mozes en in verband met de Heer Jezus en Jesaja. Maar het is wat David ook deed. Zie? En hij rekende op de Heer. Gij zijt geweest een helper. Altijd geweest. En dan in vers 15. Breek de arm des goddelozen. Arm in de zin van zijn kracht. Zijn macht. Breek de arm des goddelozen en bozen. Zoekt zijn goddeloosheid totdat gij haar niet vindt. Want goddeloosheid schijnt een vrouwelijk woord te zijn. Dus vooruit maar weer. Maar God zou immers bezoeken, dan wel zoeken in de zin van recht doen. Dat is de term die daar vaak voor gebruikt wordt in het Oude Testament. En dit gebed gaat erom. Er moet een keer een eind aan komen. De Heer is koning, eeuwiglijk en altoos. Ik vind het een prachtige uitdrukking, omdat je met eeuwiglijk geen andere kant meer op kunt nu. Het is dus een tijdsaanduiding. Eeuwiglijk namelijk altoos. Voor altijd betekent het dus, met grote nadruk. De heidenen zijn vergaan uit zijn land. Of eigenlijk, de heidenen zullen vergaan uit zijn land. Dat is een prachtige, want hiermee kom je regelrecht bij het gelovig overblijfsel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat zou vertreden worden door de heidenen totdat. Totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dan wordt iedereen eruit gegooid. En dan is het land beschikbaar voor het gelovig overblijfsel uit Israël. En wordt het als het ware heroverd. Niet alleen op de heidenen, maar in het bijzonder op de goddelozen. De antichrist, daar komt het uiteindelijk op neer. Toch? En historisch was het natuurlijk de overwinning van Israël in de tijd op die Filistijnen onder aanvoering van die Goliath. Dat moet duidelijk zijn. Maar in de toekomst zullen de heidenen vergaan uit zijn land. Heere, gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord, want zalig zijn de zachtmoedigen. En zachtmoedigen zijn degenen met een zacht gemoed. En die in dat zachte gemoed ontvangen of laten planten het woord Gods, met dank aan Jacobus 1. Gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord, gij zult hun hart sterken. Uw oor zal opmerken, dat wil zeggen, u hoort naar hun gebed. En u zult hen geven wat zij nodig hebben, om de wees en verdrukte recht te doen. Opdat een mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. Dat een zou ik maar weglaten hoor. Al zou het Nederlands dan wellicht dat eisen of wellicht het bepaald lidwoord eisen, de. Maar ik denk dat het in de eerste plaats gaat om gewoon die mens van de aarde. Een andere term ter aanduiding van de goddeloze en de boze. Dan zegt u misschien, maar de duivel is toch geen mens van de aarde. Dan zeg ik, nou ja, als hij uit de hemel geworpen wordt, wel. En wat lazen we ook, we hebben het niet gelezen, maar wat lezen we erover, over diezelfde figuur in Openbaring? Vers 13. Maak een notitie. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Hij wordt wel degelijk beschouwd als uit de aarde. We hebben misschien wat moeite om dat te begrijpen, maar als Satan uit de hemel geworpen wordt, dan is hij vanaf dat moment niet meer een hemels wezen. Hij kan namelijk niet terug. Hij is geworpen op de aarde en daarmee is hij geworden aards. Hoe dat technisch, biologisch, dynamisch en weet je veel wat in elkaar steekt, ja, dat weet ik ook niet. Maar hij wordt in de Bijbel ook als mens beschreven. Anthropos in het Grieks. Dat wil zeggen, een mens. Dat hij niet van een mens afstamt, dat is duidelijk. Maar het is maar wat voor definitie je gebruikt voor het begrip mens. Maar in ieder geval, hij wordt geacht aards te zijn dan. En hij zal ook inderdaad, omdat hij aan de aarde gebonden is, in de aarde verdwijnen. Dat gebeurt met alle mensen, normaal gesproken. En dat gebeurt met deze ook. Zie? Opdat mens van de aarde, Enosh en Eretz, dat zijn de woorden. De sterveling. En dat is hij, want hij wordt op aarde geworpen om daarna in de dood te kunnen verdwijnen. De sterven dus. Opdat die mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. Want daar komt ooit een keer een eind aan. En zolang dat eind nog niet komt, zorgt de Heer voor de zachtmoedigen. Voor de, wat genoemd wordt, wezen. Maar ik hoop dat u de overdrachtelijke betekenis van de term begrijpt. Die is iemand die van niemand hulp te verwachten heeft. Die nergens een beroep op kan doen, omdat hij geen relaties heeft enzovoort. Dat is het verhaal. De Heer zorgt daarvoor. Hij hoort naar degene die hun moeite en verdriet in zijn hand geven, in Gods hand geven. En het Nieuwe Testament leert precies dezelfde dingen. Met het verschil, en dat is het enige verschil ook eigenlijk, dat wij eeuwig leven hebben ontvangen en daardoor helemaal zeker zijn van onze relatie met God, die in ons woont en in ons een goed werk doet en voortzet, en die ons uiteindelijk promoveert naar de hemel, om zo te zeggen. Voor zover het dan al niet gebeurd is, nu nog, hè, nu al bedoel ik. Maar de Bijbel, die algemene Bijbelse waarheid is altijd dezelfde geweest. Namelijk, de wereld ligt in de macht van de boze. Niettemin, God kijkt om naar degene die ernstig zoeken. En hij openbaart dan zijn oordelen, maakt zijn wegen bekend en zorgt ook voor degenen die naar hem horen. Ondanks dat de duivel de macht in handen heeft in de wereld als zodanig. En daarom is het verstandig om te doen wat het Nieuwe Testament heel uitdrukkelijk zegt en wat het Oude illustreert. Men zou uit Egypte, men zou uit de wereld, uit de legerplaats uitgaan, zich melden bij de Heer. En ons bewustzijn zou zich beperken eigenlijk alleen maar tot gemeentelijke verhoudingen. Dat wil zeggen tot de Heer en degene die aan hem gegeven zijn, om zo te zeggen. Want dat is in werkelijkheid onze wereld. Dat we met één been natuurlijk staan gewoon in deze oude wereld, omdat we aan de kost moeten komen en koffie moeten drinken, weet je veel wat we allemaal ook alweer moesten. Dat is wel zo, maar wij zouden daar niet al te serieus over doen. Waarbij ik me trouwens alle dagen afvraag wat voor zin het heeft om er serieus over te doen. Want waar mensen in de wereld zich mee bezighouden, waarom doen ze dat? Waar leidt het toe? Wat voor belang hebben ze erbij? Waar gaat het over? Ik weet het echt niet, want het ontgaat me altijd. Als we nou gewoon voor onszelf zorgen, met onszelf bemoeien, dan komt het met de samenleving heus goed hoor. Eerlijk waar. Maar dat iedereen zich met eens anders doen bemoeit, zoals Peters dat schrijft, ja, dat is het grote probleem. En voor ons als kinderen gaat, ja, wij horen niet bij die wereld, sorry. Het gaat niet goed. Het ging nooit goed met die wereld. Dus ja, dat zal dus nog wel een poosje zo blijven. Totdat de Heer er wat aan gaat doen en dan worden we ingeschakeld. En al het andere van onze kant zou net zo goed hoogmoed zijn, net als van de duivel zelf. Wij moeten de dingen veranderen, verbeteren en wat iets meer zijn. Dat moeten we helemaal niet. Wij moeten ons onderwerpen aan de Heer. Die zou een werk in ons doen en hij zou ons brengen bij onze erfenis. En hij zou ons met Christus verheerlijken. En dan pas zal die goddeloze, zal mee afgerekend worden, om zo te zeggen. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer mochten horen dat wij onze moeite en verdriet, onze bekommernissen bij u mogen brengen, omdat u voor ons zorgt. We danken u dat waar wij ons vertrouwen gesteld hebben op u en uw woord, en daarmee op de Heer Jezus Christus, dat u een goed werk in ons doet en volleindigen wil tot op de dag van Christus. We danken u dat u ons bewaart van de boze. Dat u ons onttrekt aan degene die de wereld in zijn greep heeft, opdat wij nu reeds als uw kinderen door het leven zouden gaan en in het bewustzijn dat u ons geroepen hebt tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij danken u daarom voor een levende hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u dat we uit uw woord mogen leren en mogen weten dat wij in Christus meer dan overwinnaar geworden zijn. En dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dat u reeds teniet gedaan hebt degene die het geweld des doods heeft. En dat u ons gemaakt hebt tot overwinnaars in Christus, opdat we in die overwinning zouden staan en daaruit ook zouden leven. In het besef dat we afhankelijk zijn geworden nu van u en de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Daarom mogen we dagelijks ons vertrouwen stellen op u en verwachten dat u ons zegenen zult en uw werk aan ons zult voltooien. Opdat we veranderd mogen worden naar uw beeld. Opdat we mogen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat we ook van u in de toekomst ons loon mogen ontvangen. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat uw genade, uw kracht in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.